hebben we het eerste gedeelte van de openingsversen van Johannes Evangelie behandeld. De eerste 13 versen. En we hebben ook gezien tijdens onze inleiding vorige week dat de versen 10 tot en met 13 het middelste, het middelste gedeelte vormen van de eerste 18 versen, omdat er een structuur in die versen zit, een chiasme genoemd, of een in het Nederlands een kruisstelling. Een kruisstelling. En dat in deze middelste versen, zeg maar, de belangrijkste boodschap ligt opgesloten van die 18 versen. Of het belangrijkste gedeelte waartoe dat Johannes eigenlijk vanaf vers 1 begint met zijn opbouw. En we hebben gezien dat dat twee thema's zijn. Langs de ene kant dat het woord in deze wereld gekomen is tot het zijne. In de wereld gekomen is en ook tot het zijne. Maar dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Dat er geen erkenning is gekomen dat de mens en ook zijn eigen volk zelfs niet God, de schepper, herkent. Maar dat eindigt het mee, toch zijn er mensen die hem hebben aangenomen. En daarvan lag het initiatief niet bij de mensen, hebben we gezien, maar lag het initiatief bij God zelf. Zij die hebben hem hebben aangenomen, die het recht hebben gekregen van kinderen van God genoemd te worden, zijn zij die in zijn naam hebben geloofd. Maar hebben ze niet gedaan uit eigen beweging, niet omdat ze van een bepaald volk afkomstig zijn, nog is het een verlangen uit de mens komt, nog is het de wil van enig mens, maar is het God die het gewild heeft, zij zijn uit God geboren geworden. Maar hoe is dat nu mogelijk? Daar zal Johannes straks verder op ingaan in hoofdstuk 3. Maar vanaf vers 14 zien we dat Johannes opnieuw begint het thema van het woord op te nemen. Hij zegt, en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enig geborene van een vader. En dat is een heel bijzonder thema wat Johannes hier aansnijdt en vanaf vers 14. Want om het goed te begrijpen, moet je toch wat beter vertrouwd zijn met het Oude Testament. Ik denk dat ook bij ons de bepaalde zaken zijn uit het Oude Testament, die waar we zo vertrouwd mee zijn, als iemand daar een zinspeling op maakt, dat we meteen weten over welk tekstgedeelte dat het gaat. En zo was het ook bij het publiek, aan wie dat Johannes in eerste instantie, zeg maar, tot wie dat Johannes in eerste instantie zijn boek gericht heeft. Bij de eerste avond heb ik aangegeven dat dit boek oorspronkelijk bedoeld was voor Joodse gelovigen uit die in de verstrooiing, zeg maar, nog altijd zijn, die niet in het beloofde land wonen. En juist ook voor hen waren deze begrippen die hier aan bod komen zo heel gewoon. Maar door de vertaling onder andere is het voor ons niet zo eenvoudig om die dingen meteen te onderkennen, of de meteen te begrijpen. Als er staat in vers 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, dan lezen wij daar niks bijzonders meteen in, tenzij dat je weet, bijvoorbeeld in de Telos-vertaling staat er cijfertje 6 bij het woordje gewoond, en dan staat er eigenlijk getabernakeld, dit is in een tent gewoond. Nu, iedereen die een beetje het Oude Testament kent, weet wie dat er in een tent komen wonen is onder het volk van God. Daar moet je niet lang voor nadenken. Het is Jahweh zelf die van meet af aan verlangde te midden van zijn volk te wonen. En daartoe heeft hij ook aan Mozes een heel uitvoerige beschrijving gegeven toen hij daar op de berg bij de Heere was en de Heere alle details heeft getoond en duidelijk gemaakt aan Mozes hoe hij wenste te wonen in de tent te midden van zijn volk. Maar juist wanneer Mozes terug wilt naar beneden, nu wil naar beneden komen, dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Want het volk van God, het volk dat de Heere tot zichzelf had afgezonderd, het volk dat de Heere met krachtige hand uit de Egypte had geleid tot aan de voet van de Sinaï, en waarmee de Heere een overeenkomst, een verbond gesloten had, naar het oorspronkelijke verbond dat de Heere met Abraham gesloten had, had de Heere zijn volk verlost uit de hand van Egypte, en had hij hen, omwille van wat hij beloofd had aan de aartsvaders, hen geleid daar tot aan de voet van de Sinaï, en wilde hij hen tot een volk maken voor zichzelf, een volk van priesters en koningen. En van dat volk werd er ook verwacht dat ze, omdat ze Gods volk zijn en de Heere te midden van hen zal wonen, zich ook gaan gedragen, de Heere waardig. En daartoe moesten ze natuurlijk onderwezen worden. En als de Heere een verbond sluit en dat volk een bijzondere genade vergunt, daar zullen we nog meer over hebben in deze avond, dan verlangt hij ook dat dat volk navenant zich ook gedraagt, de Heere waardig. Dat is normaal. Dat was hetgeen wat de Heere ook al had gezegd tegen Abraham, de dag dat hij aan Abraham beloofde dat hij hem een nageslacht zou geven, dat hij hem een land zou geven, en dat uit zijn landen een geweldig volk zou voortkomen, en dat hij zou zegenen. Toen had de Heere ook een verbond gesloten met Abraham, een teken, dat Abraham in zich moest ook dragen, de besnijdenis, maar langs de andere kant verwachtte de Heere dat hij ook zou onberispelijk wandelen voor zijn aangezicht. Vind je heel uitdrukkelijk in Genesis hoofdstuk 17, dacht ik zo, waarin dat de Heere toch aangeeft van kijk, ik ben jouw schild, ik ben jouw zegen, en ik verwacht van jou dat je je ook gedraagt als iemand die zo van de Heere begenadigd wordt. Dat is normaal, dat wordt toch van ons ook verwacht, die deel hebben gekregen nu aan het nieuwe verbond, dat wij ook God waardig wandelen. Dat is niks speciaals, dat is altijd zo geweest. En daartoe had de Heere Mozes twee stenen tafelen gegeven, waarop hij zijn wet had laten opnemen. En als Mozes met die wet naar beneden wil komen, dan gebeurt er, dan treft hij het volk, beter gezegd, aan in een toestand die verschrikkelijk is. En wat zich dan afspeelt in die twee hoofdstukken daarna, Exodus hoofdstuk 33 en vers 34, op die gebeurtenissen, ik zal het zo maar zeggen, zinspeelt Johannes hier vanaf vers 14 tot en met vers 18 meerdere malen. Ik heb ze op een rijtje gezet op die drie bladeren die hier liggen, kan iedereen ze zien? Naast elkaar geplaatst, het zijn er een zevental, waarin dat er iedere keer, zeg maar door Johannes, een zinspeling gemaakt wordt, en waarvan dat je parallel kan vinden in Exodus 33 en vers 4, en Exodus 34. Israël vindt genade in de ogen van Yahweh, vind je in Exodus 33, en dan zie je ook hier in 1 vers 16 hebben we gelezen dat discipelen genade ontvangen voor genade of in plaats van genade. Ik zal er straks wat meer over zeggen. Bij ons staat er genade op genade, dacht ik zo. Ja. En dan vind je in Exodus 33, niemand kan God aanschouwen en leven. En dat vinden we ook in 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes. En in Exodus 33 en 34 vinden we dat de heerlijkheid van Yahweh aan Mozes zal voorbij gaan, voorbij trekken. En dan zien we dat Johannes daarop zin speelt in 1 vers 14 en zegt, de discipelen hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. In hoofdstuk 34 wordt door de Heere zelf gezegd dat hij groot en goedertierend is, groot en goedertierendheid is en trouw. En in dezelfde woorden vinden we terug in 1 vers 14 en vers 17. Jezus is vol van genade en waarheid. Daar straks ook meer over. In hoofdstuk 33 vinden we dat hij woont in een tent, zoals we al zagen. Al juist hebben gezegd, beter gesproken. En in 1 vers 14 vinden we dat het woord getabernakeld heeft te midden van zijn discipelen. In hoofdstuk 34 van Exodus vinden we dat de wet aan Mozes is gegeven. En in 1 vers 17 vinden we dat de wet door Mozes gegeven is. En als laatste in Exodus 34 vinden we dat Mozes de middelaar is tussen Yahweh en het volk van God. En in 1 vers 17 en 18, dat is de twee versjes van de inleiding, vinden we dat Jezus de middelaar is tussen God en de mens. En misschien is het ook wel goed om meteen maar die twee hoofdstukken erbij te nemen. Exodus 33 en 34. We zullen vaker zien dat Johannes niet zozeer teksten uit het Oude Testament citeert, maar er wel heel veel op zin speelt in het Johannes-evangelie. Er zijn weinig rechtstreekse aanhalingen, maar heel veel zinspelingen, begrippen, woorden, bepaalde situaties, die Johannes even heel kort aanraakt en dan mee, zeg maar, ervan uitgaat dat zijn lezers dat ook goed begrijpen. En telke malen weer opnieuw zal hij tonen dat al deze dingen in het Oude Testament een veel rijkere betekenis hebben en een eindvervulling hebben in de Heer Jezus Christus. Zo ook hier, en wat in Exodus 33 en 34 eigenlijk afspeelt. Ik ga niet heel Exodus 33 en 34 uitleggen, maar ik ga er wel met jullie door wandelen om ons allemaal samen, zeg maar, op het juiste spoor te zetten, zodanig dat we heel goed kunnen zien wat dat Johannes hier in dit gedeelte tot ons wil zeggen. Nu, wat is er uiteindelijk gebeurd? In Exodus 32 kennen we die geschiedenis, vinden we die geschiedenis van het gouden kalf. Mozes is op de berg al een hele tijd. Het volk begint ongedurig te worden, twijfelt al heel de tijd aan wie dan Mozes eigenlijk wel is en aan zijn goede bedoelingen. Dat is al voordien duidelijk geworden op die korte reis van Egypte naar de voet van de Sinaï. Het minste wat er gebeurt, morren ze tegen Mozes en is het hij die de volle laag vangt, om wat er gebeurt, hè, als ze dorst hebben, als er geen voedsel is, de schuldige is Mozes. Nu wederom blijkt dat het volk van God weinig of geen vertrouwen heeft in Mozes. Aaron moet uiteindelijk zorgen voor het volk van God, terwijl dan Mozes weg is, maar Aaron kan het volk dat blijkbaar tegen hem opdringt, niet meester, hij kan ze niet in de hand houden, en hij bezwijkt onder de druk. En wat doet hij? Hij is nota bene de persoon zelf die de afgoderij in gang zet. Want hij vraagt het goud van de mensen en maakt een afgod in de vorm van een stier. En wat gebeurt er? Het volk van God laat duidelijk zien wat het echt wel wil. Het wil een godsdienst, net zoals alle andere volken rondom hem. En het begint een feestje te bouwen, een feest om u tegen te zeggen, met de nodige uitspattingen. Het wordt een echt orgie, dat feest dat gebouwd wordt. Het loopt totaal uit de hand. En Mozes is bij de Heere, en de Heere maakt Mozes daarop attent. Mozes komt uiteindelijk totaal ontgoocheld, nadat hij eerst bij de Heere heeft gepleit om het volk niet te vernietigen, want de Heere wil het volk gewoon van de kaart vegen, dat zegt hij toch tegen Mozes. Hij komt gefrustreerd en totaal ontgoocheld naar beneden. En hij is zo gefrustreerd zelfs dat hij de stenen tablet en de tenen rond kapot gooit. Zijn broer de verantwoording roept voor wat er gebeurt. En hij maakt er met een flauw excuus vanaf, alsof dat er een goden kalf uit het vuur gesprongen is. En dan begint hij uiteindelijk het oordeel uit te oefenen onder het volk, want het volk moet ter orde geroepen worden. Wat er gebeurt is echt ongelooflijk. Het volk is compleet losgeslagen en er volgt een korte charge, zeg maar, van de ene kant van de legerplaats naar de andere, met hen uit de levieten, die toch de Heere willen getrouw zijn, om het volk opnieuw tot de orde te roepen en te ontnuchteren. En dan zie je dat uiteindelijk Mozes helemaal ontredderd is. En het wordt er niet beter op als de Heere hem uitdrukkelijk zegt dat hij niet langer te midden van het volk zal wonen. Het plan dat hij heeft opgevat om te midden van het volk te wonen gaat niet door. Mozes moet een tent opslaan buiten de legerplaats. De Heere wil niet verblijven te midden van het volk, want anders zou hij gewoon hen verdelgen. Hij zelf kan te midden van zo'n volk niet verblijven, dat is onmogelijk, anders komen ze allemaal om. En dan zegt hij tegen Mozes om toch op te trekken naar het land, maar hij zal uiteindelijk een engel voor hen uitsturen, dat vind je in vers 34. Hij zegt uitdrukkelijk: maar ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar ten dagen van mijn bezoeking zal ik aan hen hun zonde bezoeken. Zo sloeg de Heere het volk, omdat hij het kalf gemaakt had dat Aaron vervaardigd had. Dus de Heere zal toch nog het volk tuchtigen voor deze gebeurtenis hier op een later tijdstip. Maar hij zelf zal het volk niet leiden. Hij zal een engel sturen nu, dat hen zal leiden naar het beloofde land. Heel belangrijk om dat te zien. Want het is juist daarop dat Mozes gaat pleiten. Hij doet wat de Heere vraagt. Hij stelt een tent op buiten de legerplaats. En dat vind je vers... Laten we misschien maar beginnen te lezen van 33 vers 1. Dan wordt het nogmaals herhaald en zie je wat de Heere uitdrukkelijk zegt. En de Heere sprak tot Mozes: ga, trek van hierop, gij en het volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nakomelingschap zal ik het geven. Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden, en verdrijven de Kanaaniet, de Amoriet, de Getiet, de Perizziet, de Giewiet en de Jebusiet, naar een land vloeiende van melk en honing. Want ik zal in uw midden niet optrekken, daar gij een onhardnekkig volk zijt, opdat ik u niet onderweg verteren. Zie je, daarom wil de Heere niet wonen te midden van hen. Toen het volk dit kwade woord hoorde, treurde het, en niemand deed zijn sieraad aan. De Heere zei tot Mozes: zeg tot de Israëlieten, gij zijt een hardnekkig volk. Indien ik ook maar één ogenblik in uw midden zou optrekken, zou ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraad af, dan zal ik zien wat ik u doen zal. En de Israëlieten onthielden zich van Sieraad van de berg Horeb af. Zie, nu doet Mozes wat de Heer heeft gezegd. Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar tent der samenkomst. Ieder die de Heer zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was. Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent, en ze zagen Mozes na, totdat hij de tent was binnengekomen. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkolom neer, en bleef staan aan de ingang van de tent, en hij sprak met Mozes. Zie je dat? Dus dat is wat er gebeurt. De situatie is nu zo, dat de Heere niet te midden van het volk woont, maar buiten de legerplaats. En het volk treurt natuurlijk, begint te beseffen wat dat betekent voor hem. En Mozes gaat nu iedere keer, aan iedereen die de Heere wil zoeken, gaat buiten de legerplaats, ver buiten de legerplaats staat er nadrukkelijk, naar die tent om de Heere te ontmoeten. En iedere keer als Mozes gaat,
is dat de tabernakel of niet?
Waarschijnlijk niet. We hebben daar geen zekerheid over. Maar naar alle waarschijnlijk niet, waarschijnlijkheid niet. Waarschijnlijk is die tabernakel zelfs op dat moment nog niet gebouwd. En moet je het veel eerder zien dat juist wanneer dat de Heer die richtlijnen heeft en die twee stenen tafelen, want dat wordt aan elkaar verbonden, die richtlijnen van die tabernakel en die twee stenen tafelen, dat het in die periode is dat het volk die afgoderij pleegt. Dus, naar alle waarschijnlijkheid, zeg ik erbij, is de tabernakel nog zeker niet gebouwd. Het kan zijn dat hij wel gebouwd is en dan wordt gans die tabernakel naar buiten verhuisd. Het komt erop neer. De gedachte is dat de Heer niet in zijn, te midden van zijn volk woont, maar daarbuiten. Heel belangrijk om dat te zien. En iedere keer als Mozes er naartoe gaat, zien de mensen hem gaan en zien ze hoe dat de Heer hem daar ontmoet. Want die heerlijkheid, die wolk, die Shekinah, komt iedere keer op die tabernakel. En dan zien ze dat de Heer daar met Mozes praat van aangezicht tot aangezicht. En dan zijn we natuurlijk allemaal curieus om te weten over wat spreekt Mozes nu uiteindelijk met de Heer. En dat is nu wat we verder vinden in het hoofdstuk vanaf vers 12. Wat doet Mozes daar voor het aangezicht van de Heer in zijn tegenwoordigheid? Mozes pleit dat de Heer toch optrekt te midden van zijn volk. Want Mozes, je moet goed weten, hij moet dus een klein beetje in die man zijn schoenen gaan staan. Mozes zelf had het al niet gemakkelijk als leider van het volk. Het was een immense taak die de Heer hem had gegeven. Hij moest zeer stressbestendig zijn. En veel kunnen verdragen. En hij had veel nood aan iemand die naast hem stond. Daarom had hij van meet af aan iemand gevraagd. Weet je nog? Zijn broer stond bij hem. Maar zijn eigen broer, dat was niet duidelijk geworden, dat hij op hem totaal niet kon vertrouwen en op hem niet kon rekenen. Dus stond hij in een zekere zin er opnieuw helemaal alleen voor. En voor hem betekent het heel veel, meer dan dat wij ons kunnen inbeelden, dat de Heere te midden van zijn volk zou optrekken naar dat beloofde land. En de Heer had gezegd, ik zal een engel voor u uitsturen. Maar, wie was die engel? De Heer had er nog altijd niks van verteld. Hij stond er helemaal alleen voor. En moest hij nu die taak verder zetten? Moest hij nu die opdracht op zich verder zo nemen? Hij zag dat helemaal niet zitten. En dus had er maar voor één ding voor hem op, en dat was te pleiten voor de Heer. En dan pleit hij op het feit dat de Heere hem genadig is en dat het volk toch, ondanks alles, van meet af aan gunst in de ogen van de Heere heeft gekregen. Anders had hij zich niet zo speciaal over hen ontfermd. Hij ontfermde zich niet over andere volken, maar over dat volk. En Mozes zegt als het ware dit, maar Heere, je zegt dat ik genade heb gevonden in uw ogen. En vers 13, als ik uw genade in uw ogen heb gevonden, Heere, wil u mij dan toch verder uw wegen bekend maken? Wil u dan toch verder met mij gaan? Wilt u dan toch met mij meegaan en mij duidelijk maken hoe ik dat volk moet leiden? Hoe wil jij dat ik dat volk leid als je niet meegaat? Hoe kan ik uw wegen kennen? Zie je? Hij vraagt dat de Heere hem verder zou leiden. Hij wil niet zomaar dat er een engel meegestuurd wordt, maar hij wil dat de Heere meegaat. Want zegt hij, ik wil u kennen. Hij wil de Heere God veel beter leren kennen. Hij wil zien hoe de Heere een weg houdt met dat volk. Hij geeft de richtlijnen via Mozes. Mozes is die middelaar. Maar via die richtlijnen wil hij de Heere beter leren kennen. Het is maar uit het handelen hoe dat de Heere met dat volk handelt, dat hij de Heere beter kan leren kennen. En dat is wat hij echt wil. Want, zegt hij, ik heb toch zelf niet gesolliciteerd om die leider te zijn over dat volk. Het is toch uw volk? Het is niet mijn volk, zegt hij. Het is uw volk. Dus zie je, hij pleit dat de Heere met hem meegaat. En dan moet je zien wat de Heere zegt in vers 14. Toen zeide hij, moet ik zelf medegaan om u gerust te stellen? Dus de Heer stelt voor om toch opnieuw mee te gaan. Maar voor Mozes is dat niet genoeg. Hij moet te midden van hen opnieuw optrekken. Want anders wil hij niet vertrekken met het volk. Als de Heer niet meegaat, te midden van het volk, zoals dat hij oorspronkelijk had gezegd, dan wil hij gewoon nog niet eens optrekken. Want, en daar heeft hij goede redenen voor, hij zegt, waaraan zullen de andere volken echt zien dat wij, uw volk, genade in uw ogen hebben gevonden, als gij niet met ons meegaat? Hoe kunnen ze dan zien dat wij een heel bijzonder volk zijn, niet omwille van wie dat wij zijn, maar omwille van de God die te midden van ons optrekt? Hoe kunnen ze dat nu gaan zien? Want, zegt hij, daardoor hebt hij ons toch eigenlijk, daarvoor heb je toch ons apart gezet. Dat maakt ons toch zo uniek. U bent het die ons uniek maakt. Niet wij, maar u. U heeft ons als een volk apart gezet. Een volk voor u. Niet wij zijn speciaal, maar u bent de God die ons speciaal maakt, om het zo te zeggen. Daarom hebt u ons uitverkozen tot uw eigen volk. En dan zie je, als de Mozes daarop pleit, dat de Heer opnieuw zegt in vers 17, ook deze zaak waarover hij gesproken hebt, zal ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en ik u bij naam ken. Maar dat is nog altijd niet voldoende voor Mozes. Omdat hij wil vertrouwen hebben. Hij wil gesterkt en gesteund worden van de Heer. Hij ziet die onmenselijke taak voor zich, die bovenmenselijke taak beter gezegd, en hij wil zo verzekerd, hij wil zo versterkt worden van de Heer, dat hij in staat is om alles wat er nog kan komen, om dat te kunnen verdragen. Begrijp je dat? Er wacht hem een zwaar leiderschap. Als hij nog zo'n tocht moet afleggen, en het is in een paar weken al zo slecht geweest, wat staat er hem nog allemaal te wachten? Hij weet maar heel goed dat dat volk hardnekkig is en alles behalve gewillig om de Heere te volgen. Als je Exodus 32 ook er nog bij zou lezen, dan ga je dat zien, dat zelfs Aaron die opmerking maakt. Ze weten maar allang genoeg met welk volk dat ze op stap zijn. En hij wil echt van de Heere bevestigd worden. Hij wil zo'n zicht krijgen op de Heere, dat wat dat hij ziet van de Heere, wie dat hij is, dat dat hem zo sterkt en zo bemoedigt. En zo'n vertrouwen schenkt om wat dat er ook nog op zijn weg gaat om er tegenaan te gaan. Om er 300% voor te gaan. Kan je dat begrijpen? Dat hij daarna verlangt? En daarom zegt hij, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij had al wel heel veel wonderlijke daden van de Heere gezien. Hij had machtsvertoon van de Heere gezien. Maar hij wil zo heel specifiek zien wie de Heere werkelijk in zichzelf is. Hij wil niet zomaar overweldigd worden met machtige daden, maar hij wil gegrepen worden door het wezen van God zelf. Dat wil hij. Wie is de Heere eigenlijk? Het is niet omdat je zijn macht ziet en zijn majesteit, dat je daarom weet hoe dat hij ten diepste in zijn wezen is. En dat is hetgeen wat hij wil leren kennen. Hij wil de Heere beter leren kennen. En de Heere zegt, wel, ik zal dat doen, in vers 19. Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan, en de naam des Heren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben, en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Maar er zijn beperkingen aan. Hij kan de volle heerlijkheid van wie de Heere is niet aanschouwen. En dat zegt de Heer hem ook. Er is niemand, geen mens, die de Heere kan zien en leven. Omdat de Heere in zijn volle majesteit en luister zo groot en zo heerlijk is, dat geen vlees voor hem zou kunnen bestaan. Een mens kan niet bestaan voor de volle majesteit en heerlijkheid van God. Waarom? We zijn gevallen schepselen. Wie zou kunnen als een gevallen schepsel voor God, voor de heerlijke, majestueuze God bestaan? Dat kan gewoon niet. Maar, dat is geen reden waarom dat de Heer zijn heerlijkheid niet aan hem zou laten zien. Integendeel, de Heer zegt, er is een plaats om bij mij te staan. Kom maar in de rots, ik ga mijn hand op u leggen. En als mijn heerlijkheid voorbij gegaan is, dan kan je nog iets zien, dan mag je nog iets zien van de naglans van mijn heerlijkheid. Net zoals dat wij niet in de zon kunnen kijken, maar wij het licht van de zon kunnen zien, zo kan Mozes iets van de naglans van de heerlijkheid van de Heere zien. En Zo gebeurt het ook. De volgende dag moet hij terug 2 stenen tafelen maken en de volgende dag opgaan en de Heere zal daar op de berg Sinaï zijn heerlijkheid tonen. En wat gebeurt er? In vers 6 zie je dan, hoofdstuk 34, dan zie je dan dat de Heere aan hem voorbij gaat en de Heere zijn heerlijkheid voor hem uit al roept. Zijn luister en majesteit wie hij is, dan roept hij uit tijdens, terwijl dat hij voorbij gaat aan Mozes. En dan zegt hij dit. De Heere ging aan hem voorbij en riep: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw. En dan stop ik even. Waarom? Omdat hier die uitdrukking die er staat, groot van goedertierenheid en trouw, een uitdrukking is die in de rest van het Oude Testament tientallen keren voorkomt. Niet iedere keer letterlijk in het Nederlands vertaald groot van goedertierenheid en trouw. Maar wel met woorden iedere keer die daarmee te maken hebben. Nu, waarom is dat zo belangrijk? Omdat dat juist die woorden zijn die Johannes overneemt en die hier in ons gedeelte dat we gelezen hebben vanavond twee keer genoemd worden. In vers 14 met name. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader. En nu komt het, vol van genade en waarheid. Ja, hier worden ze vertaald, maar het woordje genade en waarheid. En opnieuw vind je ze, verder als je verder leest, in vers 17, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid, of en waarheid, is door Jezus Christus geworden. Zie je dat? Dat staat er niet zomaar voor niks. Dat geeft een hele bijzondere betekenis. Genade of goedertierendheid, nee, ik zeg het verkeerd, goedertierendheid, hier in, als je teruggaat in Exodus hoofdstuk 34, goedertierendheid spreekt van de, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen genade, dat ligt heel dicht bij elkaar. Het komt erop neer dat het een goedheid, een gunst is die de Heere bewijst, die degene die het een beurt valt, niet heeft verdiend. Een onverdiende gunst, een onverdiende goedheid. En trouw wil zeggen dat de Heere niet alleen zegt, of beter gezegd, betoont wie hij zegt is te zijn, maar dat hij ook betrouwbaar is. Dat je op hem kan rekenen. Dat hij jou nooit in de steek laat. Dat je altijd 300% op hem kan rekenen. Waarom? Omdat die beide woordjes hier, barmhartigheid en trouw, in het Hebreeuws gesed, is goedertieren, en emer is trouw. Je moet maar eens kijken, als je een online Bijbel hebt, dan ga je dat zien, gesed en emer. En de uitdrukking in het Hebreeuws, gesed va emer, maar dat zeg je niet, die klinker valt weg, gesed va mer, vind je tientallen keren terug. En ik heb er een aantal opgeschreven, opdat je zou zien hoeveel voorkomend dat is. En ik heb deze geselecteerd, die ook te herkennen zijn in het Nederlands. Want meestal zijn ze niet zo direct te herkennen. Kijk maar eens bijvoorbeeld in Psalmen, in Psalm 26, excuseer. Eerst al in Psalm 25. Psalm 25 is als eerste. Psalm 25. In vers 10. Ja, als je dat nu weet, dan lees je die verzen helemaal anders. Alle paden des Heren zijn goedertierendheid en trouw, voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Hier zie je, dat die goedertierendheid en die trouw verbonden wordt aan zijn verbond dat hij gesloten heeft. Dus, en daar wil ik naartoe, de goedertierendheid en de trouw die de Heere bewijst, die zijn heerlijkheid is, dat hij laat zien aan Mozes, dat hij voorbij had, is die goedertierendheid en die trouw die de Heere betoont, heel bijzonder in het verbond dat hij gesloten heeft met zijn volk, en in beginsel al met Abraham. Ondanks de zonde van dat volk en de ongerechtigheid, blijft de Heere onverminderd goedertieren en trouw. En als je de psalmist op zegt, als ik in zijn verbond blijf, dan weet ik dat ik de Heere zijn goedertierendheid en zijn trouw geniet. Zie je dat? Ook in psalm 26. Excuseer. Vers 3. Want uw goedertierendheid houd ik voor ogen en ik wandel in uw waarheid. Zie je, hier is het woordje emer vertaald rechtstreeks met waarheid. Net zoals we het vinden excuseer, in Johannes hoofdstuk 1. Uw goedertierendheid hou ik voor ogen en ik wandel in uw waarheid. En zie je dat dat begrip ook voor de psalmist, zeg maar, de uitdrukking is van het wezen van God. En dat hij hem daaraan vastklampt. En zegt van, Heere, gij zijt goedertieren. Heere, gij zijt getrouw. Wat er ook gebeurt, ik vertrouw op u, de goedertieren en getrouwe God. Ja? En ook verder in psalm 40. Psalm die onder vele hier gekend is. En die, als je dat zo bekijkt, ook een heel andere dimensie krijgt. Want die psalm 40 is voor ons, die al wat langer meelopen, een psalm waarin dat de Heer Jezus bijzonder wordt voorgesteld als diegene waarin dat God zijn volkomen welgevallen vindt. En in psalm 40 wordt de Heer Jezus voorgesteld als het ware brandoffer, hebben we altijd geleerd. En dat is waar ook, ik doe daar niks van af. Maar dan moet je eens kijken in vers 11. Als je dat dan leest, dan zegt psalmist in vers 11, uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierendheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. Zie je dat? Uw goedertierendheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. Psalmist zegt van uw goedertierendheid en van uw waarheid. Daarvan wil ik getuigenis afleggen. Daarvan wil ik spreken van hoe getrouw en hoe waarachtig hij zijt, o Heere. Zie je dat? Iedere keer weer opnieuw dat begrip. Maar ook bijvoorbeeld in Spreuken. Spreuken 16. Dan krijgt die spreuk meteen een heel andere dimensie voor ons. Spreuken 16, vers 6. Door liefde en trouw wordt ongerechtigheid verzoend. Door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad. Het is door Gods goedertierendheid en trouw, zegt de spreukenschrijver, dat ongerechtigheid verzoend wordt. Amai, dat krijgt geweldige dimensies in het evangelie dat wij nu gaan overdenken. Het is de goedertierendheid en de trouw van de Heer die ervoor zal zorgen dat er ooit verzoening komt. Dat er verzoening tot stand komt. Ik laat dat nog een klein beetje liggen. Tot wat we straks zullen zien in het gedeelte Johannes hoofdstuk 1. En dat zal als resultaat hebben, zegt de spreukenschrijver. Door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad. Wellicht, je moet met de bril van Psalm, of is het ook weer, 134. Even je vinger daarbij houden en kijk eens in Psalm 130, excuseer. Psalm 130 staat er in vers 4. Psalm 130 vers 4. Maar bij u is vergeving, zegt de psalmist, opdat hij gevreesd wordt. Dus kan je begrijpen, als je nu terugkeert naar Spreuken 16 vers 6. Als de Heere verzoening bewerkt en er is vergeving, ja, dan is er vrezen voor de Heere, een ontzag voor de Heere God die mensen aanspoort om te wijken van het kwaad. Zie je dat? Dat ligt er hier opgesloten in dit psalm. De liefde en de trouw, de liefde en de trouw van de Heere zal erin voorzien dat er verzoening gedaan wordt. En door die verzoening zal er een ontzag, een diep respect voor de Heere gewekt worden bij de mensen die die vergeving krijgen, die ervoor zorgt dat men gaat wijken van het kwaad. En dat is heel bijzonder. Want als we nu teruggaan naar ons gedeelte, misschien zeg je, aan welk gedeelte, Jos? En Exodus, en Exodus 34, heel kort, terug naar Exodus 34. Dus daar zien we dat de Heere zijn luister toont aan Mozes. En die luister allereerst tot Mozes komt en wie dat de Heere zegt te zijn. En wat dat hij zegt te zijn, is een God die goedertieren en trouw is. En een God die vergevingsgezind, langmoedig en barmhartig is. Een zeer genadige en getrouwe God. Dat toont hij hier aan Mozes, in beginsel. Maar Mozes kan die volle heerlijkheid van, die, van wie dat God is niet zien. Hij kan er slechts maar een glimp van opvangen. En als je dat nu in je achterhoofd houdt en terugkeert naar Johannes hoofdstuk 1. En je leest opnieuw de woorden in vers 14. En wat dat je nu weet. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enig geborene van een vader. Vol van genade en waarheid. Begint dat door te zeepen wat er hier staat? God heeft het goed gedacht om op een meer persoonlijker wijze dan ooit te midden van zijn volk te komen wonen. Hij is een mens geworden. En als een mens heeft hij gekampeerd, is oneerbiedig gezegd, maar toch in een tent gewoond, verbleven te midden van zijn discipelen. En die tent, die tabernakel eertijds, was de ontmoetingsplaats tussen God en mens. En daar kwam het volk om de Heere te loven en te prijzen. Ja? Dat is een thema dat Johannes straks in hoofdstuk 2 zal opnemen en duidelijk zal maken dat die nieuwe ontmoetingsplaats tussen God en mensen geen tent is en geen tempel is, maar een mens is. De mens Jezus Christus. Niet de levende die geboren, die geworden, vlees geworden is, maar de gestorvene en de opgestane. Dat ligt er hier aan in opgesloten. En Johannes zegt, het woord is vlees geworden, en nu, en heeft onder ons gewoond, op een wijze als nooit tevoren is Jahweh gekomen, en gekomen woon onder zijn volk, en nu hebben wij zijn heerlijkheid aanschouwd, maar niet zoals Mozes een glimpje, maar wij hebben de heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid was van een ingeboren van de Vader, laat ik maar even leggen, maar dan staat er vol van genade en waarheid. Zie je dat? Mozes heeft maar een glimpje gezien van de heerlijkheid van God. Maar zij hebben de volle heerlijkheid gezien van die God die zich openbaarde als de God die genadevol of goedertieren, vul het maar in, en waarachtig is. Begreep je dat een klein beetje? En als in speelt Johannes hier niet direct op de Heer Jezus die ze hebben zien wandelen en die wonderen en die tekenen doen, dat ligt er al wel een beetje in. Maar die volle heerlijkheid van wie dat die verbondsgod eigenlijk is, die van meet af aan duidelijk maakt, waarvoor dat de reis een aanvang nam, te midden van een decor waarin het volk verschrikkelijk gezondigd had, dat hij waarachtig en getrouw is, en die waarachtige getrouwe God heeft laten zien wie hij volkomen is in dat vlees geworden woord. En dat vlees geworden woord is een enige uniek geborene van een vader. Nu zie je dat Johannes van Beert verandert. Hij gebruikt niet meer, hij schakelt over. Hij sprak eerst van het woord van God, en dat heb ik gezegd vorige week, het woord van God, dat is de allesomvattende titel van wie dat Gods metgezel van alle eeuwigheid is. Het omvat alle titels, alle beschrijvingen van wie dat Jezus Christus is. Hij is de volmaakte zelfopenbaring van God, weet je nog? Net zoals wij ons uitdrukken met woorden, wie dat we zijn, zo is het woord de volmaakte uitdrukking en het wezen van God. Maar dat woord heeft de heerlijkheid van een uniek geborene van een vader. En nu zinspeelt Johannes op de woorden die de Heere zegt tegen Abraham, als hij zijn zoon moet gaan offeren, neem uw enige die gij lief hebt. Ja, maar was Isaac de enige zoon van Abraham? Nee. Dat betekent dat de enige niet wil zeggen, je hebt er maar één. Maar dat hij zo bijzonder uniek is, dat hij niet te vervangen is. Er is er maar één. Zie je wat Johannes wil zeggen? Die heerlijkheid is van een enige. Een unieke, enige geboren zoon van een vader. En in hem is die volle genade en waarheid openbaar geworden. En dat is een heel belangrijk punt. Een heel belangrijk punt in de geschiedenis. Want meteen in vers 15 vinden we direct een zinnetje, een tussenzin. Een getuigenis van Johannes de Doper. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd: deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt is mij voor, want hij is eerder dan ik. Misschien zeg je, maar hoe komt dat in de tussendoor? Want straks in vers 16 neemt hij de draad weer op met de zinspelen op de zaken waar hij mee bezig was uit Exodus 33 en 34. Dan zeg je, maar wat komt dat in de tussendoor? Johannes haalt dat getuigenis van Johannes de Doper hier tussenin, omdat hij wil laten zien dat wat dat er gebeurt als het woord vlees wordt, en dat staat er niet zomaar in de Theos vertaling, ze hebben dat goed vertaald, er staat niet, en het woord is mens geworden. Weet je waarom dat er niet staat? Omdat de uitdrukking inderdaad veel sterker is. Het woord van God is niet zomaar, heeft niet zomaar een menselijke gedaante aangenomen. Het woord van God is geworden wat dat het tot op dat moment nog nooit is geweest. Mens. En dat is een gebeurtenis, zegt Johannes, die zijn gelijken niet kent. Het eerste waarmee je kan vergelijken is met in de beginne, toen dat God zichzelf openbaarde in de schepping. Zo'n unieke, bijzondere gebeurtenis is dit in het ganse, in de ganse geschiedenis van God met zijn schepping, dat Johannes hier het belangrijk vindt om dat te bevestigen door iemand die een ooggetuige is. Want voor ons is dat misschien niet zo direct iets wat we aan denken, Maar ten aanzien van, als je dan nu vergelijkt het christendom met andere wereldgodsdiensten. Ik zeg maar iets, bijvoorbeeld met het hindoeïsme. Als je zou zeggen, als er nu zou aan de oppervlakte komen dat Krishna, weet je van Hare Krishna, kent je van dat liedje Hare Krishna, Hare Krishna, dat Krishna nooit heeft bestaan, nooit heeft bestaan. Weet je, ik hoor dat liedje van Hare Krishna? Ah, nogthans, ze lopen dikwijls een keer in Oostende rond.
Ja?
Ja, met de trommeltjes en ze zingen dat liedje.
Ja,
dat is zo'n gebed dat ze zingen. Nu, Krishna is een van de vele 600 miljoen goden van het hindoeïsme. Als hij nooit als een figuur, als een individu bestaan heeft, zou dat iets veranderen aan het hindoeïsme?
Nee,
dat is niet belangrijk. Moesten nu bijvoorbeeld, omdat het hindoeïsme niet gebouwd is, op geen basis kent, op historische mensen, daar is niet op gebaseerd, moesten het boeddhisme er bijvoorbeeld een wereldschokkend bericht krijgen dat Boeddha nooit heeft bestaan. Zou het boeddhisme daarmee compleet ontwricht zijn? Nee, want boeddhisme is een filosofie. Het is een gedachtenpatroon. Dus die godsdienst wordt daar niet mee onderuit gehaald. Of, als je bijvoorbeeld zou vragen aan een imam, weet je wel, dat is zo'n bijbelleraar van de moslims, de Koran, iemand die de Koran uitlegt. Als je nu zou vragen aan zo iemand en zeggen van, beste imam, stel nu dat Mohammed niet de uitverkorene was om de gedachten van Allah te openbaren. Zou iemand anders dat gekund hebben? Dan zal die imam zeggen ja. Dat kan. Maar als je van het christendom zegt van Jezus Christus heeft nooit bestaan. Als je zou kunnen bewijzen op de een of andere manier dat Jezus Christus nooit heeft geleefd, dan is dat fataal voor het christendom. Dan kan het christendom niet meer bestaan. Dat Jezus, die je zegt te zijn, die werkelijk heeft geleefd en gewandeld, is onmisbaar voor het christendom. Alles valt of staat bij hem. Als hij nooit heeft geleefd, kan hij ook nooit gestorven zijn. Kan hij nooit de dood hebben overwonnen. Begrijp je dat? Daarmee wordt het christendom compleet te gronden gericht. Dus als dat fenomenale gebeuren plaatsgrijpt, dat Gods metgezel, die van alle eeuwigheid bij hem was, vlees wordt, mens wordt, onder de mensen, één van ons, dan vindt Johannes het zo belangrijk dat er iemand is die hem heeft aanschouwd en hem getuigt, die zijn getuigenis geeft. En daarom geeft hij dat getuigenis van Johannes ertussen. Want je weet, Johannes de Doper had heel wat aanzien onder het volk van God. Maar Johannes zegt, het gaat niet om ik. Het gaat om hem. En in de Joodse redeneringstrand was dat eigenlijk niet logisch. Want wie zijn bediening was er eerst begonnen? Die van Johannes of die van Jezus? Johannes. Dus volgens de Joodse dektrand, wie zijn bediening was het belangrijkst? Johannes, hè? En niet van Jezus. En daarom zegt Johannes, zegt hij heel uitdrukkelijk hier, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is mij voor. Hij komt na mij, maar hij is voor mij. Met andere woorden, Johannes zegt, hij is vele malen belangrijker dan dat ik ben. Dus tegen de trend in, ja, het is niet zoals dan de jonge mensen nu denken, dat ze veel slimmer zijn dan hun ouders. Ja? In onze tijd is dat zo, hè? Jongeren denken altijd dat ze slimmer zijn dan degenen die ouder zijn. Waarom? Dat is een beetje beïnvloeding van het evolutische denken in onze maatschappij. We evolueren als mensen en we worden altijd maar slimmer en beter. Allee, denken ze toch. Maar in die tijd hadden de ouderen altijd een stapje voor bij de jongeren. Ze werden als wijzer gerespecteerd. Maar had er veel meer ontzag voor hen die ouder waren. En dat is wat je hier ook ziet. Johannes de Doper maakt heel duidelijk dat hij die na mij hem komt, hem voor is, want, zegt hij, want, en want heeft altijd een duidelijkere verklaring voor wat er voordien al gezegd is. Hij was eerder dan ik. Zie je dat? Hij was eerder dan ik. Daarmee bedoelt Johannes zelf niet te zeggen van, zoals Jezus later zegt in Johannes hoofdstuk 8, eer Abraham was, was ik. Dat heeft Johannes niet bedoeld. Maar hij wil wel heel duidelijk zeggen, hier, en met deze bewoording, hij heeft een veel voornamere plaats dan ik heb. Daarom zegt hij ook dat hij niet waard is om zijn schoenriem los te maken op een andere plaats. Dus niet tegenstaande Johannes zijn bediening, toch een heel stuk vroeger, 6 maanden na een jaar, denkt men, begonnen is dan de bediening van de Heer Jezus, is hij veel voornamer. En Johannes maakt dat duidelijk, dat hij veel voornamer is. Want hij is eerder dan ik. Hij heeft een hogere plaats, veel belangrijker dan ik. Natuurlijk hebben die woorden hier voor ons die naklank, eerder. En daar zin speelt Johannes ook op. Johannes is degene die zover terug heeft, die zegt van, in het begin was het woord. Dus eerder duidt hier ook natuurlijk verder, niet uit de woorden van Johannes, maar de doper, maar Johannes de apostel neemt die woorden wel om terug te grijpen naar wat hij voordien al heeft gezegd. Dat is hetgeen wat hij hier wil duidelijk maken. Deze was van wie ik zei, hij die na mij komt is mij voor, want hij is eerder dan ik. En dan volgt opnieuw het woordje want. En nu zal zo duidelijk door de apostel Johannes duidelijk gemaakt worden waarom dat hij zoveel groter is dan Johannes de Doper. Het woordje want, 263 keer komt het voor in het Johannes Evangelie. 263 keer. Lucas is de tweede. 140 keer, denk ik. Uit mijn hoofd gesproken. Dus Johannes had heel veel verklaren. Nu zegt hij, want uit zijn volheid, dat is uit de volheid van de eerste enige geborene van de Vader, uit die volheid van genade en waarheid, zegt hij, hebben wij allen ontvangen. En wel, genade op genade. En dat is niet zo gemakkelijk om dat in het Nederlands weer te geven. Genade op genade. Die uitdrukking. Er staat al 2 keer genade. Maar dat tussenwoordje op is misleidend. Maar er is geen enkel woord dat je ertussen kan plaatsen die volledig dekt wat er hier gezegd wordt. Wat wordt er bedoeld? Dat wordt gezien in vers 17. En dat gaat dus om op het spoor om te begrijpen hoe dat we die genade op genade, of genade voor genade, is misschien nog beter, moeten begrijpen wat dat Johannes bedoelt. Want, zegt hij, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Aha, dus met genade op genade wil Johannes iets laten zien, iets vergelijken tussen een eerdere genade en een genade die gekomen is met de enige geborene van een vader. De eerste genade, zegt hij, is de wet die door Mozes gegeven is. Misschien een beetje raar voor ons om dat zo te bekijken, want wij zitten nog altijd zeker de oude hier met de misvorming. Oude Testament, wet. Nieuwe Testament, genade. Vergeet dat zo snel mogelijk. En wist dat zo snel mogelijk als dat je kan. Want de wet, en dat zegt Johannes ook, is een openbaring van de genade van God. Vergeet dat niet. Het is niet zo dat God die wet gaf en dat ze die wet moesten naleven in detail om dan met de hakken over de sloot in de hemel te kunnen komen. Dat is een hele misvatting van wat de wet toegegeven is. De wet was gegeven, en als de Heer zegt, doe dit, en je zult leven, dan bedoelt de Heer niet te zeggen, doe dat nu maar allemaal tot in details en dan ga je leven hebben. Nee, dan bedoelt hij te zeggen, als je zo leeft, zoals ik in mijn wet u voorschrijf, dat is het ware leven. Als je zo leeft, zoals ik in mijn wet geef, dat is het ware leven. Want die wet was een heenwijzing naar wie zou komen, de Heer Jezus Christus, die volmaakt volgens die gedachte van God geleefd heeft en in wie dat wij het ware leven hebben gezien. Begrijp je? Dat is hetgeen wat de Heer bedoelt. Want het leven dat al lag opgesloten in die weg, in die wet, natuurlijk beperkt volgens het besef van de mensen en wat ze konden vatten en verstaan, al die principes en gedachten van God, die op zichzelf al een zelfopenbaring zijn van wie dat God is. Daarom zeg ik juist, als Mozes zegt van Heer, ik wil u kennen, toon mij de weg, dan wil hij juist uit Gods gedachten, uit hoe dat hij handelt, leren kennen wie dat de Heer is. Dus die wet gaf al te kennen wie dat de Heer in wezen is, en was tegelijkertijd een openbaring van het ware leven, hoe dat God wil dat mensen leven. En het is het woord van God, die Gods metgezel is, die een van ons wordt en die volmaakt en perfect zo leeft. Dus die openbaring dat God geeft in die wet aan dat ene volk is een bijzondere genade. Het was een zelfopenbaring van wie dat God was. Niet als een wet die zo ver boven hun hoofd was dat ze moesten verstikken als ze niet bij konden. Nee, het was een wet waarin dat God zichzelf openbaarde. En waarvan de Heer verlangde dat ze door die wet en hem te leren kennen zouden leven zoals hij wil dat ze zouden leven. Net zoals de Heer dan ook van ons verwacht. Ja? Dus, als Mozes zegt, of beter gezegd, als Johannes zegt, we hebben genade op genade ontvangen, want de wet is door Mozes gegeven, dan ziet hij die wet als een geopenbaarde genade van God. Maar die wet wees vooruit naar iets dat nog moest komen. En dat is wat Johannes verder zegt. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Zie je dat? De verbondstrouw, de goedertierendheid van God, die hij van meet af aan openbaarde aan Mozes op die berg. De volle draagwijdte daarvan, de volle rijkwijdte, is door Jezus Christus tot stand gekomen, geopenbaard, toegankelijk geworden voor mensen. De volle draagkracht. Herinner je nog dat vers in Spreuken? Goedertierendheid en trouw zullen. Ja.
Nee.
Ja, maar hadden gelezen. Door liefde en trouw. Of door goedertierendheid en trouw. Je wordt vertaald met liefde, zie je dat? In het Engels is het loving kindness. En daar zijn de twee dingen met elkaar samen. Loving, liefde, kindness, goedheid. Goedertierendheid, liefde. Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend. En zie je dat nu? Dat is wat dat uiteindelijk Johannes zegt. Dat de Heer Jezus Christus is komen brengen. Die volle rijkdom van de waarachtigheid, van de goedertierendheid van God, is volkomen openbaar en toegankelijk geworden door de Heer Jezus Christus. En die eerste genade die geopenbaard is in die wet van Mozes, is nu, zeg maar, verplaatst, of beter gezegd, die volle openbaring komt in de plaats van de eerste genade die geopenbaard is en aan Mozes gegeven is voor het volk van God. Dus de genade die nu in de Heer Jezus Christus in volheid gekomen is, heeft de genade die God via Mozes aan het volk gaf door middel van die wet in dat verbond, is in de plaats gekomen. Waarom? Niet omdat het slechter was, Maar omdat datgene waar die wet naartoe heen wees, niet gekomen is.
De wet zijn de 10 geboden van.
Ja, maar die 10 geboden spreken veel meer of enkel maar 10 commando's van de Heer. Dat ligt daarin vervat, die 10. Want die 613 geboden dat de Joden daarvan hebben afgeleid, zijn allemaal vervat in die 10. Die 10 geboden zijn een openbaring van wie dat de Heer is. Als hij vraagt, je zult niet liegen, is het omdat hij zelf waarachtig is. Als hij zegt, je zult niet echt breken, is het omdat hij zelf getrouw is. Zie je dat? Dus het zit dan veel meer in op die 10 zinnetjes. Je moet dat veel ruimer zien. En dat is hetgeen, uiteindelijk wat Johannes zegt, en dat was een openbaring. Dat was iets van de heerlijkheid van God. Maar het is niet overstegen door een volle openbaring van die genade. Het is niet van, de wet telt niet meer. Nee. Wat er nu in Jezus Christus gekomen is, overstijgt dat compleet. Dat was maar een fractie van de genade en waarheid die de Heer in zijn verbondstrouw beweest. Nu komt die volle genade en volle rijkwijde van die genade in de Heer Jezus Christus. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dus, terugkeren naar vers 16, zouden we eigenlijk misschien ietsje beter kunnen vertalen, want uit zijn volheid hebben wij allemaal ontvangen en wel genade voor genade. Zie je, dat zou beter het accent weergeven in de verklaring dat we het nu juist met elkaar overdenken, als dat je zo leest, genade op genade, want dan denk je veel meer van, we hebben genade ontvangen en nog meer genade ontvangen in de zin van dat Gods huns bewijzen elke dag nieuw zijn. Dat begrijp je er meer uit. Maar dat is niet de bedoeling. Het woordje want en de uitleg die er volgt in 17 maakt heel duidelijk dat Johannes eigenlijk met korte woorden zegt wat dat door de wet van Mozes gegeven is, die genade, is nu, wordt nu overstegen door de genade en de waarheid die door Jezus Christus geworden is. En dan zegt hij in vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Zie je, en dan begrijpt hij terug naar die openbaring van Mozes op de berg. Niemand heeft ooit God gezien. Nee, Mozes heeft maar een fractie gezien en niemand kon God in zijn volle glorie en heerlijkheid zien. De enige... Ja, die vraag nog gekregen van de week. En Mozes spreekt van aangezicht tot aangezicht met de Heer. Betekent dat er geen tussenpersonen zijn? Dat de Heer rechtstreeks spreekt met Mozes. Van man tot man, om het zo te zeggen. Rechtstreeks, zonder tussenpersoon. Geen engel, geen visioen, of wat dan ook. Rechtstreeks. Van aangezicht tot aangezicht. En zoals wij zo zouden zeggen, van man tot man. Ik wil met man, van man tot man gaan spreken. Dan willen we rechtstreeks niet via de telefoon of via een brief, maar direct contact. En dat is geen alles hierop, was dat direct contact. Want er is niemand die de Heer kan zien, dat is onmogelijk. Zelfs zij die in het Oude Testament iets van de Heer gezien hebben, als Jesaja de tempel in de tempel is en iets van de troon van God ziet, dan ziet hij nog maar de zoon van zijn kleed. En daarmee geeft hij aan dat hij nog maar een fractie ziet van de heerlijkheid van God. Niemand kan er God in zijn volle heerlijkheid zien. En dat is nu juist hetgeen dat Johannes aangrijpt om te zeggen, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, straks dan meer over, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Zie je? Enig geboren zoon van de Vader. Die in alle intimiteit van eeuwigheid in de schoot van de Vader was. Intiemer kan je niet zijn met God. Die heeft vanuit die intimiteit gekomen om te verklaren wie dat God werkelijk is. En daarom kan hij zeggen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Is dat niet mooi? Als je begrijpt vanuit welke achtergrond in het Oude Testament dat Johannes deze dingen laat zien. Mozes zag maar een fractie van de heerlijkheid van God. Maar nu kan elk mens, en we moeten niet meer naar een tent gaan om met God te spreken, zoals Mozes van aangezicht tot aangezicht, elk mens kon komen direct in de nabijheid van God in de Zoon en spreken van aangezicht tot aangezicht. Hij kon hem zien. Begrijp je? Dat is hetgeen wat hij zegt. En hij heeft hem verklaard. De volkomen zelfopenbaring van God is de Heer Jezus Christus. Nu, als je kijkt, dan zie je bij enige geboren zoon cijfertje 9 staan. In de Telos-vertaling. En dat wil zeggen dat er twee mogelijkheden zijn om dat te vertalen. Waarom? Omdat er verschillende handschriften zijn. En het ene handschrift geeft staan de enige geboren zoon, zoals dat bij ons voorkeur aangegeven is. Het andere handschrift geeft staan de enige geboren God. En dat is een uitdrukking, enig geboren. Eigenlijk in het Nederlands is dat weer niet genoeg. In het Engels staat er, dat is mooi, the one and only. Maar dat kan je niet vertalen in het Nederlands, anders zeg je de enige ware. Alsof dat. Maar het geeft wel beter weer dat het de enige unieke, die ene unieke is. Met die met niks of niemand te vergelijken is. De enige unieke God. En dan moet je afvragen van, wat zou er nu oorspronkelijk gestaan hebben? De enige geboren zoon of de enige geboren, enige unieke God? De meeste geleerden in onze dagen zijn ervan overtuigd dat er niet staat enige geboren zoon in het oorspronkelijk, maar wel enige geboren God. Weet je waarom? Je moet een klein beetje nadenken daarvoor. Als er in het verleden al in de geschiedenis gecorrigeerd is, wat zou er oorspronkelijk gestaan hebben? Zou er oorspronkelijk gestaan hebben enige geboren zoon? En hebben ze dat geschrapt? En heeft een van de overschrijvers gezegd, nee, we gaan er enige geboren God van maken? Of zou er oorspronkelijk gestaan hebben enige geboren God? En dat hij gezegd heeft, nee, we gaan dat een beetje aanpassen. Dat beter in de lijn ligt dan wat Johannes vertaalt. En gaan er enige geboren zoon van maken. De meeste geleerden opteren voor de moeilijkste uitdrukking. En de moeilijkste uitdrukking hier is enig geboren God. Waarom? Ten eerste, als er al een correctie gebeurt in de geschiedenis, en dat weet men vanuit andere schriftplaatsen, is het altijd iets dat veel stroever en moeilijker is dan vergemakkelijkt wordt. Dus enige geboren zoon ligt veel gemakkelijker in de lijn van het geschrift van Johannes dan dat er zou staan enige geboren God. Want het gaat hem heel bijzonder in Johannes dat die relatie tussen de zoon en de vader geschilderd wordt. Dus enige geboren zoon sluit ook veel beter aan bij vers 14, de enige geborene van een vader, of dat enige geboren God dat zou staan. Dat is het eerste. Maar het tweede, we hebben al gezegd, die 18 versen vormen één geheel en er zit een kruisstelling in. En als je dan het openingsvers leest, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En je leest dan vers 18, niemand heeft ooit God gezien, de enig geboren God die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem verklaard. Dan sluit dat veel beter bij elkaar aan. Want vers 1 zegt dat het woord God is. En in vers 18 zien we dat degene die bij God is, wat dat hier nader uitgedrukt wordt in de schoot van de Vader. Hetzelfde, bij God of in de schoot van de Vader. Alleen legt het accent hier dat er een bijzondere intimiteit is tussen hij die bij God is, die er in het eerste vers niet ligt. Maar dan zie je dat er hier weer nogmaals over gesproken wordt. Dat die enige unieke die in de schoot van de Vader is, God zelf is. En dat zou veel beter zijn, in het geheel, oorspronkelijk, dat hier zoon zou staan. Dat even terzijde. Maar dat is wat dat Johannes uiteindelijk zegt. De volle heerlijkheid van Gods verbondstrouw, van zijn genade, van zijn goedertierendheid, is in volle heerlijkheid te zien in Jezus Christus. En dan moet je nu voor jezelf afvragen, dan wil ik me eindigen, want dat vond ik het allermooiste. Maar die heerlijkheid, hoe is die heerlijkheid nu te zien in Johannes in de Evangelie? Is er dan op een bepaald moment een mysterieus, bijzonder moment waarin dat er een fel licht te zien is en stemmen uit de hemel? Hoe wordt die heerlijkheid gezien? Is het zoals bij Mozes? Nee. De heerlijkheid wordt gezien wanneer dat de Zoon van God, de vleesgeworden Zoon van God, naar het kruis van Golgotha gaat en verhoogd wordt. Daar wordt de heerlijkheid van God gezien. Dus zie je, als Johannes zegt in vers 14, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dan doet hij niet op de mens die daar op de aarde wandelt, maar dan doet hij op de vlees geworden Zoon van God die daar op het kruis van Golgotha verhoogd wordt tussen hemel en aarde, op zijn terugreis, maar zo wordt het gezien in het Johannes Evangelie, op zijn terugreis naar de Vader. En misschien zijn dat wel mooi, Jos, maar wat kan je daar lezen? Neem maar eens Johannes hoofdstuk 12. Vers 23. Maar Jezus antwoordde hen en zei, het uur is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt. En eigenlijk zou je even goed kunnen staan gekruisigd. Maar we lezen verder. Voorwaar, ik zeg u, als het ouderkoel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. Vers 27. Nu is mijn ziel ontroerd. Maar wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar daarom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem opnieuw verheerlijken. Wat zegt de Heer Jezus dan erover? Sla nog een paar versen open. Vers 31. Nu is het oordeel van deze wereld. Die zal de overste van deze wereld worden buitengeworpen. En als ik van de aarde ben verhoogd, zal ik allen tot mij trekken. Dit nu zei hij om aan te duiden wat voor een dood hij zal sterven. Zie je? Als je verder leest, in hoofdstuk 13, dat we lezen in hoofdstuk 13, vers 31. Toen hij dan naar buiten was gegaan, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken, en hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik de Joden heb gezegd, waar ik heen ga, kunt u niet komen, zeg ik nu ook u. En dan had hij verder. En hier zie je dat de Heer Jezus eerst wijst op het feit dat hij verheerlijkt wordt. En dat hij verheerlijkt zal worden op het kruis. En dan spreekt hij verder over zijn verheerlijking, wanneer hij terug zal gaan naar de Vader. En voor de Heer Jezus is dat één terugreis. Die loopt via het kruis. Is gekomen om de enige en de enige unieke waarachtige God te verklaren. En is teruggegaan langs het kruis naar de Vader toe. En op het kruis heeft hij zijn God volkomen verheerlijkt. De heerlijkheid laten zien van wie dat God is. Dus als God zegt in het Oude Testament, ik ben goede tieren en ik ben trouw. Dan is die goede tierenheid en die trouw volmacht tot uiting gekomen op het kruis van Golgotha, waarin dat God zijn goedertierenheid en zijn trouw heeft betoond in de haven van zijn enige geboren zoon, waardoor allen tot hem kunnen komen. Hij nodigt iedereen uit, kom tot mij. En dat kan alleen maar door het kruis van Golgotha. Dus door het kruis van Golgotha zijn al die barrières die er waren tussen de mensheid en God overwonnen. De mens vlucht weg van God, en door het kruis wordt de mens tot God getrokken. Mensen kunnen de heerlijkheid van God in de volle glorie niet aanschouwen, maar ze kunnen de heerlijkheid van God wel zien in de gekruisigde Christus. Zie je, wat dat Johannes al van meet af aan in de inleiding van zijn evangelie al meegeeft, dat kan je niet zien de eerste keer dat je het leest. Wat ligt er wel in opgesloten. En ik hoop al met elkaar doorheen de ganse Johannes evangelie meer en meer gaan zien de grootheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus en de ware rijkwijd. Want het is niet voor niks als Johannes zegt, ik ga jullie vertellen over een fenomenaal gebeuren die je alleen maar kan vergelijken met het begin van deze schepping, met het beginsel wanneer de God de schepping tot aanzien roept. Het gaat hier over het vlees geworden woord van God, Gods metgezel, is mens geworden om daar op het hoogste heerlijkheid van God te openbaren, op een kruis. Dat is de God waarover ik wil vertellen, die door de Heer Jezus, mijn Heer, hier is geopenbaard geworden op aarde. Dat is mijn boodschap. En dan wil ik het bij laten. Is dat een klein beetje duidelijk?